onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God, den Vader, en van Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons zingen Psalm 48, het eerste en vierde vers. De brief van Paulus aan de gemeenten van Galatië, vierde hoofdstuk, van vers 1 tot 19. Doch ik zeg, zolang het tijd al de erfgenaar aan naam een kind is, zo verschilt hij niet van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld.
Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, en omdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits wij kinderen zijn, zo heeft God den geest zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam God door Christus. Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van tevoren aan wil dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. En ik vrees voor u dat ik enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik u door zwakheid des vlees het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht, nog verfoeid, maar gij naamt mij aan als een engel God, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zou uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij wil u uitsluiten, opdat gij over hen zou ijveren. Doch in het goede te alle tijd te ijveren is goed, en niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben, mijn kinderken, die ik wederom arbeiden te baren, tot Christus en gestalte in u krijgen.
Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren en bidden hem om zijn zegen. Heren, vervul onze harten in het naderen tot uw troon met eerbied en met een gevoel van kinderlijke afhankelijkheid, opdat we naderende tot u zouden beseffen dat u in de hemel woont en wij op de aarde zijn. Van uw hemelse majesteit niet aard zouden gedenken, gij o grote en heilige God. In uw gemeenschap kan de onheilige niet komen, gij zijt rein van ogen, dan dat ge het kwaad zou aanschouwen. Maar toch ook, die openbaringen Gods, door uw heilige geest die gij uitgestort hebt, waarin ge te kennen gegeven hebt, u naar hetgeen niets is zonder de nietige, gedorven mensen te willen afbuigen en te willen nederkomen om te wonen in de harten van de zulken die u de dienst hebben opgezegd en die van nature vijanden geworden zijn van u. Geef ons ook dat vertrouwen dat u ook vanmorgen toch bij ons komen wilt en met ons wilt spreken. Van boven het gezondheidsvoel door Christus Jezus, door die enige offerande, waarin uw toorn is gestild, en waarin, waardoor de schuld des volks is uit uw boek gedaan. Leer ons, o God, daarop hopen en daarin geloven. Versterk de harten van allen die uit de duisternis tot het licht striep, met dat geloof. Dat overwint de wereld, dat maakt ons meer dan overwinnaars. Dat doet ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Dat doet ons zien op die overste leidsman die voorging. Die schande veracht en het kruis droeg. Die letten op de prijs die God hing aan het eind van de baan. waarmee je hem gekroond hebt, nadat hij dood geweest was. Heere, doe ons gemeenschap hebben met u. Verheerlijk in uw troon, om u te kennen in de kracht uw opstanding, opdat we u ook mogen volgen, al kruisdragende hier op aarde, al stervende aan onszelf, opdat we alleen leerden leven op die enige offerande, die genoeg is nu en in het uur van het gericht. Laat de harten van uw kinderen die naar uw huis gekomen zijn om gesterkt en gevoed te worden, door het brood des levens gespijzigd worden. Ge kent alle raadselen en alle zorgen. Ge kent al het ongeloof, alle moeite. Ge kent al de banden waarmee we gebonden zijn aan de zonde en aan de wereld. Ge kent ons hart, o God, tot in zijn diepste schuilhoeken. O, wij vragen van u, treed niet met ons in het gericht. En verwerp ons van voor uw aangezicht toch niet. Doe niet gelijk wij gedaan hebben met u. Vergeet ons niet, verlaat ons niet, o God. Wil u onze zonde wegnemen en onze gewetens reinigen door het dierbaar bloed van het geslachte lam. O medelijdende hoge priester, Heere Jezus Christus, koning van uw kerk, herder van uw schapen, laat ons niet hulpeloos varen. Doe ons in deze uur uw trouw en genade ontvangen en ervaren in onze zielen. Gij weet, o God, dat we op de aarde vreemdelingen zijn. Gij weet, o God, hoe we gekluisterd liggen aan hetgene dat we niet willen. Bevrijd ons van de zonde. Verlos ons van de dood. Gij zijt de machtige toegereid op het witte paard van uw overwinning. Ge zijt boven de strijd verheven, ge hebt alle macht in hemel en op aarde opvangen, ge hebt te spreken en dan is het. Gij gebiedt en het wordt, er stond, o dierbare geest, geest des vaders en geest des zoons, kom, doorwaai uw hof, dat alle dood, het verkeerde, dorre, de eigen gerechtigheid werden uitgebroken en weggenomen. Maar dat ook de zoele zuidenwind zijn specerijen deed uitvloeien. Opdat we die zoete band aan u mochten bevinden in onze ziel, o God. Om de kracht van uw genade te mogen ervaren en op te staan in dat nieuwe leven. Om achter u te mogen aankomen, o zend uw licht en uw waarheid neder. Mogen we tot uw altaar komen en onze hand leggen op het hoofd van het offerdier. Onze schuldige ziel uitstorten aan de voet van het altaar. Maar ook de kracht van uw genezend en verlossend bloed ervaren onze ziel, Heere. Onze ziel dorst naar u. In een land door een mat zonder water. Kom ons te hulp, o God. Onze ziel verbijt u en ons oog is op u geslagen. Gelijk het oog van een dienstknecht op zijn meester. Hoor u ons ook als we zegen afsmeken voor allen die nog onbekeerd door dit leven gaan. Heere, gij weet wat er komt tot u in de weg staat. Gij weet waar we van natuur aan gebonden zitten. Wil u de stemmen van degene die van u vervreemd zijn en tot u roepen in dit ogenblik horen, gelijk u de stem der jonge raven hoort, wanneer ze tot u roepen, opdat hun banden werden losgemaakt en ze door uw heilige geest in Christus Jezus werden ingeplant als in die enige vruchtdragende wijnstok. Laat ons niet verloren gaan. Denk ook aan onze kinderen, aan onze jongens en meisjes. Geef ze belangstelling voor het woord uw genade. Doe ze in hun jonge jaren het smalle pad verkiezen, de wereld stelt teleur. Het uitnemendste van dit leven, dat is nog moeite en verdriet. En het wordt snellig afgesneden en we vliegen daarheen. Maar in uw gemeenschap is het leven qua liever. In mijn bond, Gods woning en dorpel machtig, dan gewend aan de ijdel vreugd. In der boze tent, Heere, zegen ook onze kindertjes. mogen ze ook iets ontvangen van die teerkost, van die spijde die u aan oud en jong aan rijk en arm uitdeelt in de woestijn van dit leven. Zegen u ook allen die met ons naar uw huis en in uw gemeente niet kunnen verkeren. De ouden, de zieken, die in inrichtingen verblijven, u kent ze allen. Gedenk u aan degenen die met rouw en moeite, met verdriet en smart hier mede zitten en help u ze naar uw barmhartigheid. Zegen u ook dat gezin waar u uw liefde en genade openbaarde als u het leven spaarde en het leven schonk. Doe ze verblijd u daarvoor de dank toebrengen en leer ze leven naar het oud getuigenis, opdat ze met hun kinderen vrede hadden. Zegen u ook dit kindje en geef het uw heilige geest, opdat het in uw vrede zou mogen worden opgevoed en tot eer uw namens leven. Denk u aan de nood der christenheid, uw kerk ook op die plaatsen waar ze niet in vrede kan samenkomen. Zegen al uw knechten. En wil een klein getal nog vermeerderen. Laat ook uw dienstknecht vanmorgen uw hulp mogen smaken. Geef hem de leiding van uw geest, opdat hij aan deze kudde, opdat hij deze kudde zou mogen weiden in de grazige weide en zou mogen leiden aan de stille wateren der rust. Wil u op ons neerzien met een oog van ontferming, o Vader, van alle barmhartigheid om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 103, vers 6 en 7. Dat wij u vanmorgen willen prediken staat in Galaten 4, het zesde vers. Galaten 4, vers 6. En overmits zij kinderen zijt, zo heeft God den geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Deze tekst spreekt ons dus van Gods geest in ons hart, in het hart der gelovigen. Gods geest in ons hart. En noemt ons de reden waarom God zijn geest heeft uitgezonden in ons hart. Daar staat immers, en overmits gij kinderen zijt. Daarom heeft God het gedaan. En ten tweede spreekt de tekst ook over de gevolgen van die uitstorting van Gods geest in ons hart. Die geest die doet iets, die laat ons maar niet zoals we zijn, maar die geest die roept, Abba, Vader, dus Gods geest in ons hart. Ten eerste de reden waarom God zijn geest heeft uitgezonden en in de tweede plaats de gevolgen van deze uitzending des Heilige Geestes in ons hart. Het is waar, geliefden, de Heilige Geest is maar eenmaal uitgestort en dat feit behoeft zich niet meer en kan zich niet meer en zal zich niet meer herhalen. Dat is eenmaal gebeurd en dat gebeurt nooit weer. Maar al is die uitstorting van de Heilige Geest nu eenmalig, daarmee is de Geest niet uitgewerkt. De werkingen van de uitgestorte Geest, die blijven doorgaan totdat Jezus Christus komt. En diezelfde effecten, diezelfde uitwerkingen, die we zagen bij die eerste uitstorting van de Heilige Geest, toen op de Pinksterdag, die zien we nog steeds weer opnieuw, wanneer God doden levend maakt. Wanneer hij de prediking van zijn woord zegent, zodat het in het persoonlijk leven van een zondaar wordt, een kracht God tot zaligheid, dan zien we die doorgaande uitwerking van de Heilige Geest plaatsvinden. Dan vallen er ook nu altijd weer opnieuw mensen aan Gods voeten met diezelfde beden. Wat moeten we doen om zalig te worden? Dan vindt men ook nu diezelfde blijdschap die die mensen ervaren hebben toen ze uitgeteerd voor God ten nederlaag en toen God hun gekerm hoorde en ze vervulde met hun Heilige Geest, waardoor ze mochten weten de dingen die hun van God geschonken werden. Want zoals niemand de geest des mensen kent dan alleen de geest die in ons is, dat wil zeggen, niemand kent mij zo goed als dat ik mijzelf ken, mijn eigen geest ken, zo kent ook niemand God dan de geest van God, want hij is God zelf. Hij gaat uit van de Vader en van de Zoon. En als die geest uitgestort wordt in het hart des zondaars, openbaart die geest, verklaart die geest ons het binnenste van het hart des Vaders en van het hart des Zoons. En worden we deelgenoten van dat heil, dat ons vreugde op vreugde doet beërven en het eeuwige leven. Paulus, hij spreekt tot de gemeenten van Galatië. Daar in Galatië was het evangelie van Jezus Christus gekomen na de Pinksterdag. Vele van deze mensen tot wie hij deze brief gericht heeft, zullen hoogst waarschijnlijk niet aanwezig geweest zijn bij de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem. En toch zegt hij dat God zijn geest heeft uitgezonden in uw hart. Zoals hij eenmaal in de volheid des tijds zijn zoon gezonden heeft, zoals hij zijn Heilige Geest in de wereld gezonden heeft tot de Pinksterdag, zo heeft hij ook hier in de landstreek Galatië
in de diverse gemeenten, in de onderscheiden gelovigen, zijn Heilige Geest uitgezonden in hun harten. En nu kan het zijn, en dat blijkt daar zo ook in de gemeente van Galatië geweest te zijn, nu kan het zijn dat die Heilige Geest in ons harten is uitgezonden, zonder dat we nogthans de volle kracht en de werking en die gave des geestes die hij komt uitstotten en bekendmaken en meedelen kennen. Want daar in Galatië, ze zijn met een geest begonnen, het evangelie heeft daar krachtelijk gewerkt, daar zijn velen tot Christus bekeerd, en nu blijkt het dat ze na korte tijd toch weer vergeten zijn of gedeeltelijk verzuimen wat hun van God geschonken is. En begint Paulus deze brief te schrijven met ze weer nadrukkelijk te bepalen bij het voorrecht dat God ze gegeven heeft. Dat is vaak zo. Daar leven veel kinderen, nog kinderen van God, nog in angst en vrezen. Er leven nog veel kinderen van God alsof ze nog niet verlost waren. Dat is gewoon gebrek aan recht inzicht. Gebrek aan rechte kennis van de staat waarin God ze geplaatst heeft. Dat is net als in die gemeente van Galatië vaak ja, Paulus, hij gebruikt dat scherpe woord, gij uitzinnige gelaat. Wie heeft u betoverd, zegt hij? Welke geest is er nu toch onder jullie aan het werk? Dat je zo van de vrijheid die in Christus is kan afwijken, dat ge u weer keert tot de arme eerste beginselen der wereld. Paulus die spreekt in deze brief aan de gelaten zeer verachtelijk van de oud-testamentische dienst, van de wet. U weet, dat woord wet, dat heeft in de Bijbel soms verschillende betekenissen. Soms wordt ermee bedoeld de wet der zeden, de 10 geboden. Dat is de wet die hoorbaar is afgekondigd van de Sinaï. Maar vaak heeft dat woord wet ook de betekenis van de ganse openbaring Gods, ook in de dienst der schaduwen, de ceremoniële wet, aan Israël. Soms wordt met dat woord wet ook alleen de wet der ceremonieën bedoeld. We moeten dus, als we dat woord wet in de Bijbel lezen, ons altijd wel even afvragen, wat bedoelt de schrijver hier nu met dat woord wet? Ik zeg, als Paulus zeer verachtelijk spreekt over de wet, zowel over de wet der ceremonieën, u weet toch wel, welke wet dat was, hè? De wet van de offers en van de priesten en van de altaren en van de feesten enzovoort. En als hij zeer verachtelijk spreekt van de wet der zeden, dus van de 10 geboden, en als hij die wet noemt de arme eerste beginselen der wereld, of als hij die wet noemt een bediening des doods, of een bediening der verdoemenis, dan moet u natuurlijk goed in het oog houden in welke functie Paulus de wet dan beschouwt. Namelijk in het stuk van de rechtvaardigmaking, het rechtvaardig zijn voor God. Het rechtvaardig willen zijn door de wet, door de werkingen der wet. Of dat het nu de wet der zeden is, de 10 geboden. Of dat dat nu onder het Nieuwe Testament, zoals bij de gelaten, nog eens de wet der ceremonieën die ze weer wilden gaan onderhouden. Want daar staat, wat keert ge u tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen in het onderhouden van dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb, zegt hij. Zij wilden dus weer terug naar dat oud-testamentische leven. En daar torent de apostel tegen. Ik zeg, uit dat oogmerk spreekt hij zeer verachtelijk over de wet. Waarom? Wel, omdat over de wet te spreken in het stuk der rechtvaardigmaking voor God gelijk is aan het verachten van de volmaaktheid van het enige offer van de Heere Jezus Christus. Daarom zegt Luther in de verklaring over de brief van de gelaten, die de wet in zijn hart toelaat, die laat de duivel in zijn hart toe. Want de wet, zegt hij, is erger dan de paus en de duivel. En Paulus en Luther, zij wisten natuurlijk dat de wet heilig was en goed. Als het gaat over de wet als gave van God. Als richtsnoer van het nieuwe leven. Dan is de wet de afbeelding van de volmaaktheid en van de heiligheid van God. Maar als het gaat ten opzichte van de wegneming van onze schuld. Van de verzoening van onze ziel met God. Van de wegneming van onze zonde voor God. En we gaan dan op de wet starren. Of we willen dan in de wet vrede vinden. Of we willen dan de wet hanteren als een middelaar tussen God en tussen ons. Dan is de wet, zegt Luther, erger dan de paus en dan de duivel. Dan houdt die wet ons juist af van God. Dan verloochent die wet juist de enige offerander van Jezus Christus. Eenmaal aan het kruis gebracht. En daarom begint Paulus ook dit hoofdstuk. Met te zeggen, vroeger wel. Vroeger toen de erfgenaam nog een kind was. Toen heeft het God behaagd hem te stellen onder voogden en onder verzorgers. Toen leefde hij als een dienstknecht. Hij was een kind. Ook onder het Oude Testament zijn Gods kinderen zalig geworden door dat enige evangelie van Jezus Christus. Maar op een andere wijze in die zin. Zij hebben niet de klare openbaring van Gods genade gezien. Het was de bediening van het evangelie onder in de bolster van de wet onder de schaduwdienst. De bediening des doods en des verdoemeris, zegt Paulus. Bij dat licht van het evangelie wat de gelovigen bestraalde, was daar altijd weer die ontduiling van de wet. Paulus zegt dat hadden ze nodig onder het Oude Testament. Want toen had God nog niet zo duidelijk en zo klaar het binnenste van zijn hart laten zien. Toen had God als het ware uit de verte zijn heerlijke evangelie geopenbaard in priesteren en altaren en offers. En toen was het nodig dat dus de wet der schaduwen als een keurslijf om de gelovigen gesnoerd werd. Opdat ze zich toch houden zouden aan het woord van God. Toen leefden ze, hoewel ze kinderen waren, als dienstknechten. Ze waren niet meer als een dienstknecht. Ze hadden nog geen beschikking over de erfenis. Ze moesten onder volken en verzorgers. Ze waren onder de pedagoog, de opvoeder, de wet geplaatst. Niet zo, nog eens, ik zeg het met nadruk, niet zo alsof die wet ze zalig maakte. Alsof ze door het doen, het brengen van offers, wij kunnen soms dat wel eens denken, als we zo die kerk van het Oude Testament zien, en we horen dan hoe dat ze God diende, dan kan er wel eens een gedachte, tenminste dat is wel eens in mijn hart opgekomen, dan kan er wel eens een gedachte in ons opkomen, ik geloof dat het bij die mensen makkelijker ging dan bij ons. Ze brachten de heren op tijd en offers, en ze lagen daar in het voorhof, en zij zagen het meer wat ze konden doen en wat ze kregen. Ze konden meer merkbaar aanschouwen en horen en tasten. De genade God, ze werden met het bloed besprengd, dat zagen ze. Zeg uitdrukkelijk, ze zijn toen niet door de wet behouden geworden. Ze zijn behouden geworden door het bloed van het lam. Ze zijn behouden geworden door de genade God. Ze zijn gered door de barmhartigheden van God. Net als de mensen van het Nieuwe Testament die zalig worden. Maar die openbaring van de genade was onder voogden en verzorgers. En dat maakt het moeilijk. Elke keer wanneer een Israëliet maar een weinig afweek van de inzettingen des Heeren, dan klonk het onrein. Dan mocht hij niet voor Gods aangezicht komen. Ja, wanneer hij naliet te volbrengen die inzettingen Gods, die in die wet tot hem kwamen, dan zei de Heeren, uit het midden van het volk zult ge uitgeroeid worden. Al was het een Nadab en een Abihu, al waren het priesters des Heren. Al was het een Uzza, die met heilige bedoelingen de ark aanraakte. Hij wilde immers die ark voor struikelen, voor vallen bewaren. Dat hij niet de pletter sloeg tegen de stenen, maar God sloeg hem dood.
want ze moesten leren God vrezen onder de omtuiging van de heilige wet. Paulus zegt dat is geweest tot een tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, vroeg voor de uitstorting van de heilige geest, waren we dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, en dan komt het, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zouden. Dus Paulus die torent hier zo tegen dat verkeerd gebruik van de wet. Want zegt hij, Christus is onder de wet gekomen. Nu nog onder de wet te willen leven staat gelijk aan de verwerping, de verachting van de enige offerande van de Heere Jezus Christus. Want hij heeft verlost die onder de wet waren. Hij zou ze verlossen en hij heeft ze verlost opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Kinderen namelijk niet meer onder de tuchtmeester, maar vrije kinderen. En hoe kan dat? Waar ligt dat verschil in? Waarom de gelovigen van het Oude Testament niet en de gelovigen van het Nieuwe Testament wel? Waarom de gelovigen van het Nieuwe Testament gesteld in de staat van vrije kinderen? Die mogen erven, die met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon der genade. Die niet meer onderworpen zijn aan tijden en dagen en maanden en jaren en smaak niet en raad niet en roe niet aan. Die niet meer onderworpen zijn aan allerlei levenspatronen die de wet uit Heer ons voor zou schrijven om vrede te hebben. Waarom? Ach, ik kan het denk ik het beste zo zeggen. God wil dat nadat we de onuitsprekelijke en onafspeurlijke rijkdom van zijn liefde gesmaakt hebben in het kruis van Jezus Christus, ons als mondige kinderen nu ook een plaats geven voor zijn aangezicht, om hem te dienen uit dankbaarheid, om dat of. God heeft ons zoveel gegeven, dat hij verwacht, en ook door zijn geest in ons werkt, dat we nu die omtuiling van die wet missen kunnen. Die hebben we niet meer nodig. Dat zit hem dus in de naaste openbaring van Gods barmhartigheid. Zoals in het natuurlijke. Wanneer een vader al meer en meer de geheimen van zijn zaak aan zijn zoon blootlegt. En op plaats alles tegen hem zegt. Alle fijnste trekjes. En hem al zijn schatten en al zijn inkomsten en heel zijn werkwijze openbaart. Dan verwacht die vader dat die zoon niet meer als een kwajongen elke dag achter zijn broek gezeten moet worden om te doen wat vader zegt. Maar dan verwacht die vader dat die zoon, waar hij nu al de geheimen van zijn zaak heeft laten zien en hem ingewijd in de fijne knepen van het vak, nou verwacht die vader dat die zoon trouw, eerlijk, oprecht, volkomen uit liefde tot die vader en tot het werk van die vader zijn arbeid getrouw zal verrichten. Zo is het nu ook onder het Nieuwe Testament. God heeft die ontduining van die wet weggebroken. Hij wil niet meer dat slaafse volgen van dagen en maanden en jaren en offers en altaar. Maar hij wil, nadat hij ons alles geopenbaard heeft, dat we dienen zouden met een volkomen hart uit dankbaarheid. Hem dienen zouden, zonder vrees, heeft Zacharias gezorgd toen hij de voorloper van Jezus Christus mocht begroeten in de beloftenissen God. Toen heeft hij gezongen van het licht dat in de duisternis was opgegaan. Toen heeft hij gezongen van het richten van onze voeten op het vredepad. Dat was nu het geheim van het Nieuwe Testament. En u zegt Paulus in onze tekst. En overmits gij kinderen zijt. Zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden. We zouden denken het moet er eigenlijk omgekeerd staan.
overmits God zijn geest heeft uitgezonden, zijt gij kinderen. Nee, daar wordt hier niet over gesproken. Als hij zegt overmits gij kinderen zijt, dan denkt hij aan die staat waarin ze door Christus offer nu onder het Nieuwe Testament gekomen zijn. God heeft de wet vervuld. Hij heeft in Christus de wet vervuld. Hij is geboren uit een vrouw. Hij is geworden onder de wet, gekomen onder de wet. Hij heeft die wet, die ganse wet, die door niets en door niemand meer te herstellen nog te vervullen was. Die heeft hij gedragen. Die heeft hij volmaakt gedragen. En nu is de staat van Gods kinderen voor God een andere geworden. Nu zijn ze niet meer in die staat van dienst gelegd. Nu zijn ze niet meer onder voogden en verzorgd. Maar nu zijn ze in de staat van het Nieuwe Testament. Als vrije kinderen. O, ik weet het, geliefden. Onder het Oude Testament waren er gelovigen. Ze hebben gewandeld als nieuwtestamentische christenen. En ze hebben gesproken en gezongen van het heil des Heren. Denk maar aan Jesaja. En denk maar aan David. En denk maar aan Micha. Hoe dat ze hun verwachting gesteld hebben. Denk maar aan Abraham. Hij heeft begeerd zijn dag te zien, de dag van de Heer Jezus Christus. En hij heeft hem gezien, staat er. En hij is verblijd geweest. Maar onder het Nieuwe Testament, nu, in deze tijd, nu God zijn geest heeft uitgestort, zijn er nog vele kinderen van God, die de voorrechten van het kind zijn, onder het Nieuwe Testament, niet beoefenen. Niet beleven. En waarom? Omdat ze net als de gelaten zich laten betoveren. Betoveren door wat de mensen zeggen. Betoveren door wat hun eigen hart hun vaak in fluistert. Betoveren door wat de duivel ze wijs maakt. En dat zijn ook geesten. Verwoestende geesten. Machten in ons leven. Waar we soms niet bovenuit kunnen komen. En nu begint Paulus deze mensen te vermanen. Hij laat ze eerst zien wat ze van God geschonken gekregen hebben. Hij zegt, ge zijt kinderen. Door het offer van Christus mondig geworden. Gij zijt kinderen. En bij die kinderstaat, die volwassen staat, als kinderen niet meer die dienstknecht staat. Gij zijt kinderen. Bij die staat van die volwassenheid behoort ook de Heilige Geest. De Heilige Geest die God heeft uitgezonden in uw harten. Want zie, dat wist Paulus ook wel. Nooit kunnen we van die kinderstaat, van die vrijheid profiteren. En daar recht gebruik van maken. Zonder de bediening van de Heilige Geest. En omdat wij nieuwtestamentische christenen vaak zo weinig acht slaan op de werkingen des Geestes. Vaak zo weinig bidden. Om die stromen van kracht. Daarom weten we vaak zo weinig van de dingen die ons van God geschonken zijn. Daarom zijn er zoveel kinderen van God die leven als onder voogden en verzorgers. Het komt ook door een verkeerd begrip. Dat we vaak opgebouwd hebben op oud-testamentische wijze uit bepaalde bijbelteksten. Laten we in deze dag, juist ook nu, vragen om de verlichting van de Heilige Geest, die uitgestort is, maar die ook uitgezonden wordt in de harten. Want, zegt Paulus, die horen bij elkaar. Dat kindschap God en die werking van de Heilige Geest, die horen bij elkaar. Waarom? Wel, het is de geest zijn zoons, zegt hij. Wat wil dat zeggen? De Heilige Geest is ook de geest des Vaders, zeker. Jezus zegt dat hij de Heilige Geest zal zenden als de geest des Vaders. Maar hierin en op andere plaatsen wordt hij genoemd de geest van Christus. De geest zijn zoon. Waarom? Wel hierom. Omdat het juist het werk is van de Heilige Geest om hem, Christus, te verheerlijken in de harten der gelovigen. Omdat de Heilige Geest er juist op toelegt. Om juist van die wet en van al die bediening des doods en des verderf van die eerste beginselen der wereld waaronder we vaak gevangen liggen, te bevrijden, opdat we enkel en alleen zouden leven uit Jezus Christus. Kijk, het is vaak zo dat we in het geestelijk leven door de kenmerken van het kindschap willen opklimmen tot het besef van Gods vaderschap. Niet zo? Dan gaan we onderzoeken, ben ik wel een kind? Heb ik wel kindereigenschappen? Ben ik wel aanhankelijk als een kind? Laat ik me wel onderwijzen als een kind? Ben ik wel tot kind aangenomen? Hoor ik wel echt tot het gezin des vaders? Zijn Gods kinderen wel mijn broeders en mijn zus? Dan gaan we die kenmerken van het kindschap zoeken in ons hart. En dan proberen we daaruit te besluiten dat God onze vader is. Dat we toch kinderen God zijn. En dat God onze vader is. En langs die weg laat God zich als vader nimmer vinden. Langs welke weg dan wel? Wel langs die weg zijn zoons. Wij moeten niet naar binnen kijken om te zien of God onze vader is. Maar wij moeten op Christus zien. En in Jezus Christus ontdekken we God als een vriendelijk vader. Als een God die zijn toorn heeft gestild. En die goddelozen met God verzoet. O, onthoud dat nu eens. We zitten zo dikwijls als we onze knieën buigen als we opstaan of te neder liggen. Hier te wroeten. En hiermee te worstelen. Want ik moet toch eerst een kind zijn om te weten dat God mijn vader is. Glissen. Het is wel natuurlijk, als er geen kind God zijt, dan is God ook uw vader niet. Maar om tot de wetenschap hiervan te komen, moet geletten op het woord van God beloftenissen. Want zo dikwijls als God uw geweten legt, als God uw conscientie legt, als God uw dagelijkse wandel en afmakingen legt, dan probeert u toch weer het op een akkoordje te gooien, op welke wijze dan ook, met de wet. Want dan zegt u, als ik hier aan beantwoord, en als ik dat nu niet meer doe, en als ik dat nu eens overwonnen heb, en als ik daar niet meer man kan gaan, en als ik zo nou eens voor de Here kan leven, en met al uw beste bedoelingen, bent u toch weer onder de wet. Heb u de duivel weer in uw hart gehaald. En die zal wel zorgen dat u dan nooit verzekerd wordt dat God uw vader is. Maar om te weten dat God uw vader is, moet ze bidden om de geest. Zijn zoon. En die zal openbaren dat God uw vader is. En nog eens. En hoe openbaart hij dat? Ach, dat openbaart die geest zo. Als we als zijnde onder de wet. Waar onze adem wordt afgesnoerd. En waar al onze gerechtigheden gesmelten. Als een wegwerpelijk kleed. Waar er geen leven meer over had. En geen liefde tot God meer over had. Want onder de wet. Wanneer we weer opnieuw onder die wet ontstellen met onze gedachten, met onze daden, met de uitgangen van onze leven, dan krijgen we die dienstknechtengestalte, niet die kindergestalte. Dan hebben we geen vrijmoedige toegang tot het vaderhart van God. Dan staan we allemaal nog te beven en te bibberen buiten de deur en zeggen, zou het nog wel? Zou de deur nog wel eens open gedaan worden en zou ik nog wel eens een stukje brood van vader krijgen en zou die toch wel mijn vader willen zijn? Dat is die geest der dienstbaarheid wederom tot vrede wanneer we de wet in ons hart laten. En wanneer we ons betrouwen stellen op hetgene wij doen, ook in de weg der heiligmaking doen voor God. Paulus zegt, langs die weg kan het nooit. Dat zijn de arme eerste beginselen van de wereld. Nee, zegt hij, we zijn kinderen. Want daarom heeft God zijn zoon, de geest zijn zoons, in ons hart uitgezonden. En die heeft hij in ons hart. Uitgezonden, zegt Paulus. In ons hart. Dat is het binnenste van ons leven, de zetel van ons bestaan. Dat is niet enkel maar een roering van ons gevoel. En dat is niet enkel maar een verlichting van ons verstand. Maar hij heeft hem in ons hart uitgezonden. Ons doen en laten, ons hele wilsleven. Onze hartstochten, alles wordt door die geest bewogen en omgekeerd en vernieuwd. Die heeft hij in ons hart uitgezonden. als de geest des zoons in ons hart uitgezonden wordt, nou ja, de tekst zegt het al, dan gaat die geest ook de zoon verheerlijken. Dan gaat hij ons in ons leven ontdekken, dat er buiten die zoon, dat kruis, dat offer, dat bloed, geen leven is. En daarom doen we ook vaak zulke smartelijke ervaringen op met onszelf. En daarom tuimelen we elke keer weer opnieuw in de modder van de ongerechtigheid. Omdat wij zo weinig letten op wat de geest ons openbaart. We zijn vaak meer bezig met de geest der wereld dan met de geest die ons van God geschonken is. We kennen vaak meer door de geest der wereld als door de geest van God. We zijn vaak zo ontrouw in ons bidden, want weet ik dat de Heilige Geest alleen daar wil komen waar gebeden wordt. Dat heeft Jezus uitdrukkelijk gezegd. Dat de Vader de Heilige Geest zou geven, degene die hem bidden. Er zijn velen onder ons die verlangen wel, die verlangen bekeerd te worden, die verlangen bevrijd te worden, die verlangen toch uit de ellende verlost te worden, uit de zuchten en gekerm, die verlangen naar de vrijheid der kinderen God. Maar ze bidden niet. Ze gebruiken de weg niet die God gegeven heeft. En daarom ontvangen we zo weinig van de geest zijn zoon. Maar toch zegt Paulus, ze zijn kinderen. Kinderen God. En daarom zendt God zijn geest uit, de geest zijn zoon, in uw hart. En waaruit weten we nu dat die geest des zoons ook in ons hart is uitgezonden, was af. Dan kunnen we nergens rust vinden buiten Jezus, nergens. Dan kunnen we met alles wat we doen en laten geen vrede vinden bij God. Dan worstelen we net zo lang, elke dag weer opnieuw. Doordat we daar weer komen waar we zien dat hij zijn hoofd gebogen heeft. Voor onze schuld en zijn bloed gestort heeft voor onze zonde. Zijn leven gegeven heeft onder een eis van de wet. Dat we hem zien als die getrouwe en die waarachtige getuige aan de rechterhand des vaders. Daar moet de wet zwijgen, daar is die vervuld. Daar kan de duivel niet in komen. Dat offer is opgeklommen voor God. Dat is aan de rechterhand des vaders. O geliefden, onderzoekt het of ge de geest des zoons. Dat is heel wat anders dan wat gevoel van zonde en van verlossing. Zo wat vaag gevoel van een goede tieren God, waar u misschien op hoopt. O, die geest des zoons, die maakt Christus heerlijk als het enige offer. Die geest des zoons, die wekt de doden op. Die geest des zoons, die bekleedt de naakte met het kleed der gerechtigheid. Die geest des zoons, die brengt de hongerige en de dorstige tot de bron des levens. Die geest des zoons die doet ons afzien van alles wat we zijn. Die prent ons de verlossing in. Juist diegene die onder die wet ligt. Die onder die greep van die wet ligt. Die hun levensadem wordt afgesnoerd. Die zeggen, o God, zo kom ik er nooit. Dan zendt God die geest zijn zoons uit. In de harten. En die roept, staat die roept, Abba, Vader. Dat is dus de vrucht van de openbaring van de Heilige Geest in het hart. Die geest die begint te roepen. Niet maar stamelen, maar roepen. Luider roepen. Abba, Vader. En wat dat betekent, daar willen we van spreken nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 145, het tweede vers.
Thank you.
die roept Abba, Vader. Dat woord Abba is het onvertaalde Aramese of Joodse woord voor Vader. Dat tweede woord, dat hebben onze overzetters vertaald van het Griekse woord Pater. Dus hier staat eigenlijk tweemaal Vader, Vader. Die roept Abba, Vader. Paulus, die dit neerschrijft, bedoelt hiermee dat die geest dus roept, luide roept, de geest in de gelovigen ook door de Heilige Geest, Abba Vader. Dat is het doel van de openbaring, van de uitzending van de Heilige Geest in het hart. Waarom dit Abba Vader, wat betekent dit? Deze uitroep is de uitroep van verzoening, van vertrouwen, van vrede te hebben met God, van stilling van het goddelijk ongenoegen en van de goddelijke toren. Abba, Vader. De vadernaam raakt nooit versleten, raakt voor het kind nooit uitgehold. De vadernaam blijft altijd levend en fris en krachtig. Waarom? Omdat het kind altijd zijn vader nodig heeft. Omdat het kind weet dat het zonder de vader hulpeloos staat in deze wereld. Omdat het kind weet dat vader het kind nooit beschamen zal in die dingen die het kind echt nodig heeft. De geest leert roepen, Abba, Vader. Dat is dat vertrouwen in God. Dat wezenlijk kenmerk van het waarachtig geloof. Abba, Vader. Dat is het kenmerk van het ontvangen hebben van den Heilige Geest. En daar staat zij, overmits zij. Dat zijn alle gelovigen. Ik weet het. Daar is een tijd geweest dat die vadernaam gereserveerd werd voor bepaald soort christenen die bepaalde ontdekkingen hadden in het geestelijk leven. Dit is niet naar het woord van God. U moet me één tekst uit de Bijbel aanwijzen waar God leert dat die vadernaam gereserveerd is voor bepaalde christenen met bepaalde oefeningen in het geestelijk leven. God wil niet liever dan dat zijn kinderen hem vertrouwend vader zouden noemen. En dan natuurlijk niet alleen maar met onze lippen. Welke vader zou zich vereerd voelen wanneer het kind hem alleen maar aanriep zonder daadwerkelijk ook op hem te vertrouwen en zich aan de zorgen van vader toe te vertrouwen en door vader zich te laten helpen en te laten redden. Natuurlijk, u begrijpt wel, het moet geen lippentaal zijn, want die geest, die stort God uit in het hart en uit het hart wordt geroepen, Abba, Vader. Dat is dat vertrouwen, steunen op God. Dat is dat verlaten op de Heer, ook als de moeilijkheden groot zijn. Ook als ik de weg niet meer zie. Ook als het donker wordt in mijn leven. Ook als de vijanden zo groot zijn dat ik net als het volk van Israël voor de Rode Zee sta. En ik kan er maar niet doen. En ik zie achter me de vijand. En de hoge bergen rechts en links. En ik zeg, o God, waar dan heen? De vijand komt en hij zal ons verslaan. Dan begint de murmureerder in mijn hart. Wat blijft er over van je godsdienst? Wat is er waar van de weg die de Heer je leidt? Dan zijn de murmureerders die zeggen, waren geen graven in Egypte land. Dat we hier in de woestijn moeten sterven, wij onze vrouwen en onze kinderen. Dan zie ik de weg niet die God met me gaat. Maar ik zie, dan roept de geest, Vader. Dan gaat Mozes voor en legt hij zijn staf op het water. En dan baande God door de woeste baren en brede stromen onze pad. Dat doet de Heilige Geest. Die leert altijd uit de nood roepen tot God. Die leert altijd uit de ellende verwachten dat de Vader het doet. Begrijp. Als mijn geweten me veroordeelt dat tegen al de geboden God zwaarlijk gezond en geen dezelfde gehouden heeft. Als mijn dagelijks leven me aanklaagt vanwege alle zonden en gebrek die ermee overgebleven zijn. Als ik van mijn kindschap zo weinig meer zie als de verloren zoon.
toen hij zonder enig bezit tussen de varken zat. Dan doet die geest me opstaan. En die doet me roepen. Het ongeloof, zegt Calvijn, snoert ons de lippen toe. En doet ons ten hoogste stabelen, help me. Maar het geloof doet luider roepen. Abba, vader, gij zijt toch mijn vader. Abraham weet van ons niet. En Israël kent ons niet. Maar gij zijt onze vader. En we zijn naar uw naam genoemd. En het is een goede vader. Het is een wijze vader. Het is een rijke vader. Het is een zorgvolle vader. Hij laat het ons aan niets ontbreken. O zeker. O zeker, de nood gaat soms tot aan de lippen. En als we niet letten op de werkingen van de geest des zons. Als die geest des zons door ons bedroefd wordt. Christus offer in ons leven niet meer geteld wordt. We geen dagelijks gebruik maken van zijn bloed. Van zijn gerechtigheid. Zonder hem proberen te leven, te bidden, te strijden, te lijden. Dan houdt ook dat roepen op. Dan komt er niet meer uit dan een murmelen uit de diepte. Help me. Maar ik roep tot een onbekende God. Tot een vader van wie ik niet weet of hij mijn vader wel is. Tot een God van, op wie ik niet durf te vertrouwen dat hij me in deze concrete situatie van mijn leven vandaag. Help me dan. Maar dan komt die geest zijn zoon. Die geest die Jezus Christus die je bij mij. En die rukt me als een vuurbrand uit het vuur. Die trekt me uit die macht van de wet. Uit die bediening des doods en der verdoemenis. Waarin ik mezelf al meer en meer ingeketend en ingekapseld heb. En die verbreekt en hij verscheurt het keurslijf. En hij brengt me naar het kruis. En daar zie ik dat het handschrift der zonde, dat tegen mij was, aan het kruis is gehecht. Daar zie ik dat overheden en machten ten toon gesteld zijn, te schande gemaakt zijn, aan het kruis. Daar zie ik, hij is me niet vergeten. God denkt aan mij. Hij heeft mijn twistzaak getwist. Hij heeft de last van mijn zonde gedragen. Zie, daar begin ik te roepen. Nee, daar roept de geest in mij. Daar roep ik door de geest, vader, toch mijn vader. En dan weet ik het, als hij dan mijn vader is, dan ben ik zijn kind. Niet omgekeerd, als hij dan mijn vader is, ben ik zijn kind. Want de openbaring van het vaderschap is onlosmakelijk verbonden met de openbaring van de Heere Jezus Christus. Dat kan niet anders. Ik kan God niet mijn vader noemen. Als de geest des zoons me niet heen leidt naar het kruis van Jezus Christus. Maar omgekeerd is het ook wel. Als de geest zijn zoons me daar brengt. Waar de vader een welbehagen vond in het offer van zijn kind. Dan is God door Christus ook mijn vriendelijk vader. Kom, wat zegt u daar nu van? Wankelmoedige gelovigen. Wat werkt ge toch vaak verkeerd. Is dat nu geen zegen? Om te kunnen zeggen, vader, en je hebt toch het volste recht toe. Krachtens de staat van het kindschap onder het Nieuwe Testament van God gekregen. O God, zal het u niet kwalijk nemen. Als je op uw knieën valt en als je uitroept, vader. Het zal een welgevallen zijn wanneer je tot hem in de nood uw toevlucht neemt. Als tot een allerbarmhartig vader. Je moogt het vrijelijk doen. Je moogt het vrijelijk doen. Omdat hij uw vader geworden is door hem. Die een tijd in zijn leven gekend heeft. Dat de vadernaam hem niet van de lippen kwam. Toen riep hij het uit. Mijn God, waarom heb jij mij verlaten? Toen besefte hij dat door de zonde de band met zijn vader verbroken was. Op zulke wijze. Dat de vader hem geen vader meer zijn kon. Vanwege het oordeel des doods. Dat op hem kwam. En toen heeft hij het gezegd. Mijn God. Hoewel God zijn vader zijn inhield. Verborgen, volmaakt, volkomen.
voor Christus heeft Christus zijn vader vastgehouden in het uitroepen, mijn God. En toen hij hem toch vasthield, terwijl dat de vader geen vader meer voor hem was, vanwege het oordeel dat op hem kwam, en de toorn die hij dragen moest, toen hij toch den vader vasthield in de uitroep, mijn God. Toen heeft de vader zijn aangezicht in gunst tot hem gewend. En toen mocht hij het uitroepen, vader, in uw handen beveel ik mijn geest, de wet volbracht. Gods deugden hersteld, Gods geschonden gerechtigheid verheerlijkt. En dat voor mensen zoals u, zoals ik, die waard zijn eeuwig rond te zwerven in het huis en in het land van een vreemde. Die een ingang in het vaderhuis verbeurd hebben, duizendmaal verbeurd. Die vaders liefde en genade veracht en gekwetst hebben. Die vaders vertrouwen geschonden hebben. Die vaders goed er hebben doorgebracht. Duizendmaal. Elke dag opnieuw. Daartoe heeft God zijn zoon, de geest zijn zoons in ons hart uitgezonden. Opdat we ondanks dat al, door hem, die ons heeft lief gehad, zouden blijven roepen, Vader, Abba Vader, toch mijn Vader, al klimt de nood dan ook, al sta ik in de poorten des doods, al drukt de macht van zonde en ongerechtigheid mijn schouders ten neer, blijft hij toch, mijn Vader. Ondanks mijn ontrouw, moet ik het zeggen, elke keer weer opnieuw. Gij hebt als een vader met mij gehandeld. Maar helaas, ik heb niet als een kind gewandeld. Toch beloofde hij dat mijn ontrouw, zijn getrouwheid, niet te niets zou doen. En als dan de hand van het kind, de hand des vaders zal loslaten, vanwege de grote nood, zulke onzinnige kinderen zijn, die in de duisternis, terwijl ze aan het verdrinken zijn, de hand des vaders zouden loslaten, dan houdt die hand des vaders het hand, de hand van het kind strak omklemd. Strak omklemd in zijn liefde en in zijn trouw. En zo leidt hij me door de duisternis, door de donkerheid van het ongeloof. Onder de beschuldigingen van een vloekende wet. Onder de aanklachten van de vorste duisternis. Over de smalle weg naar het vaderhuis. Met zijn vele woningen. Waar ik echt kind zal zijn. Waar vader nooit meer last van me hebben zal. Waar ik nooit meer vragen zal. Vader, geef mij een deel mijn goed dat me toekomt. Om daarmee te rijden. Naar een vergelegen land, om vaders goed daar met hoeren, met tollenaren en zondaren door te brengen. Dan zal ik altijd aan zijn tafel zitten. En dan zal hij verblijd zijn in mij. En ik zal altijd zeggen, Abba, Vader, door die geest, die dan uitgestort zal zijn zonder maat. Waaronder we als een eeuwige loof het zullen mogen leven. Voor het aangezicht des vaders, kom geliefden. Onderzoek uw hart. Is die geest reeds in uw hart? Als het niet zo is, dan zijt u bezet met de geest der wereld. Dat kunt u ook weten. Dan zoekt u de dingen die van beneden zijn. Die de wereld zoekt. Dan zoekt u enkel vriendschap in deze wereld. En vrede met de mens. Dan zoekt u enkel geld en goed. Een goed leven hier beneden. Ach, het is zo arm. Hier in dit leven reeds is het zo arm. Geen vader te hebben. Zonder God in de wereld te zijn. En dat komt pas openbaar als je in nood komt. Want een kind kan zijn vader wel eens missen. Wanneer zijn portemonnee goed gevuld is. En wanneer zijn vrienden met tientallen rondom hem staan. Zolang als we goed hebben, dan hebben we vrienden genoeg in deze wereld. Maar weet dat er een tijd komt dat ge u goed zult moeten laten vallen. Dat God het u af zal nemen, misschien al voordat ge sterft. En dan wijken uw vrienden ook naarmate dat uw bezittingen afneemt. Want de liefhebbers des rijken zijn velen, maar de arme wordt zelfs als een vriend gehaat. En als je dan geen vader hebt, waar moet u dan terecht? O mensen, als u nog onbekeerd zijt, dan hebt u in God geen vader. Hoe moet dat nog uitkomen? Hoe moet dat uitkomen als je in nood en in ellende komt? Als je op je ziekbed komt te leggen? Als je vrouw, je man van je zijde wordt weggenomen? Als je kinderen sterven? Als je zelf je voeten in de Jordaan des doods moet zetten? En dan geen vader? En geen thuis? En geen bezittingen meer? En geen vrienden meer? En alles te moeten verlaten? En dan alleen te staan voor God? Ach, ach, wandelt zo toch niet voort. De Heilige Geest is uitgestort, maar niet uitgewerkt. De werkingen van de Heilige Geest die gaan voort, totdat de ganse kerk van Christus vergaderd is. Achterwijlgen u onder die stroom van geesteswerkingen verkeren mag. Opent dan uw mond eens naar God en buig uw knieën eens voor hem. Hij zegt, o God, ik voel me bezet door de geest der wereld. Ik kan haast niet bidden, ik wil haast niet bidden. En als ik aan het bidden ben, komen er allemaal andere gedachten in mijn hart. Maar zeg dan tegen God, o God, uw geest is toch machtiger dan de dood die in mij leeft. Heb u het niet bewezen daarin gelaten, dat blinde heidenen God lief gekregen hebben. Diezelfde geest die leeft toch nog. Kom, ga uw hart eens na. Bent u vervreemd van die werkingen des geestes? Of zijn er ook ogenblikken dat die geest zijn zoons in uw hart werkt? Dat onder de bediening van het evangelie van Jezus Christus verbroken wordt. En in die hartelijke verootmoediging aan de voeten Gods neervalt. Vanwege de onuitsprekelijke barmhartigheid die God aan u ten koste legt. En is dan die geest van zijn zoon niet gaan roepen in uw hart. Abba Vader, misschien heb u tegen niemand durven vertellen. Maar er zijn toch in het leven van Gods kinderen tijden. Wanneer ze alleen voor God liggen te kermen. En God zijn woord voor hen opent, dat ze zeggen, en ik ben toch niet bang van het. En de vreze God is toch uit mijn hart geweken, die slaafste vreze voor God. Dat is een kinderlijk vertrouwen. Heere, ik sla toch mijn oog op u. En ik zoek het toch bij u, o bron van troost en kracht. Wel nu, dat zijn reeds de roepstemmen van die geest des zoons, die in vertrouwen doen uitgaan tot God. Die u dat onbegrensde vertrouwen geven dat het toch goed zal komen. Niet zomaar op een misschien dubbele gevoeligheid, maar op het woord van Gods belofte. Omdat hij gezegd heeft dat hij den armen en den kleine genadig zijn zal en goed. Dat hij degene die schreien en wenen vriendelijk zal worden. En doet op die beloftenissen van God steunen. Dat hij de ellendige, de hulpeloos, de vreemdeling, de verlorene, die ten laatste tot hem roept, niet versmaden dan. Komt te vertrouwen, zodat ge gaat uitroepen, Abba, Vader. Wel nu, is er, door tussenkomende zonde, door verlating van de weg des Heer, door te leven naar uw eigen zin en wil, weer een gaan onder het zware juk der weg, waardoor uw adem wordt afgesnoerd, en waardoor uw hart zo benauwd wordt, ach, ge zijt kinderen Gods. Gij die gesmaakt hebt dat de Heere goed is, die in Christus Jezus uw vrede gevonden hebt, die in dat offer u welbehagen vond, die ooit staroogde op zijn gerechtigheid, en aan zijn voeten verslagen neerviel en door hem is opgericht, die geest zal niet van u wijken. Hij roept misschien ook op dit ogenblik, uit die banden bevrijdend waarin gij gebonden zijt, ziende op het land, ge zijt toch, mijn vader, mijn lieve vader, Abba Vader, die voor u bezorgt, die me niet zal laten ontbreken, die me leidt dwars door de dood en me dan opneemt in Abrahams schoot, waar ik altijd zal mogen zeggen, Abba Vader, amen. Heere, laat die Heilige Geest duidelijk en krachtig roepen in onze harten onder verschrikking en aanvechting, wanneer we in zonde gevallen zijn, wanneer we ziek zijn, in de poorten des doods staan,
wanneer we geen thuis meer hebben, wanneer we vreemdeling zijn op de aarde, laat dan die geest in ons hart roepen, Abba, Vader, en dat vertrouwen geoefend worden, dat nimmer beschaamd zal worden. Zegen ons zo samen, laat het woord uw waarheid zijn kracht hebben, opdat het leven des geloofs versterkt werd, en we met die vrijmoedigheid des geloofs mochten staan, in het midden van een krom en verdraaid geslacht, vertrouwende op de Heere alleen, sterk ons, in dat geloof en schenk het waar het gemist wordt, om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 33, het 11e vers. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.